Touché.
Touché vandaag met acteur Tom Vermeijer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bijzonder weekend achter de rug, hè? Vooral vrijdagavond was behoorlijk druk voor jou.
Ja, inderdaad. Ik had de laatste voorstelling van Lok en dan... Tegelijkertijd ook de... Of was dat nu zaterdag? Nee, gisteren was het zaterdag. Het is zondag vandaag.
Vandaag is het zondag.
En dan was het ook première van de film Kom hier dat ik u kus.
En je bent op beide plaatsen gesignaleerd.
Ik heb een sprintje gedaan.
Ja, echt waar?
Ja, ik heb een rode loper gedaan om 8:20. Dan dat 8:10 was ik weg. En dan om 8:30 moest ik spelen in Eeklo en ik ben daar netjes op tijd geraakt. Ik had zelfs nog 5 minuten tijd om mij voor de voorstelling wat te vervelen.
Maar dat lukt. Je kan je zo concentreren en van een filmpremière overschakelen in je hoofd naar een toneelstuk.
Maar die filmpremière, dat is gewoon even daar zijn. Hè. Dus daar hoef je niet echt ongelooflijk veel voor te doen. En die voorstellingen hebben nu eigenlijk al zoveel gespeeld. En daar zijn... Eigenlijk een paar factoren in die voorstelling die ook maken dat je nooit weet wat je moet doen.
En dat was ook vrijdag zo?
Ja, dus in
de traditie. Want jullie tossen, hè? Jullie tossen, ja. Koen de Graven en jij, over wie welke rol speelt.
Ja, wij tossen elke avond.
Ja. En wat was dat vrijdag?
Ik was de, zoals wij hem dan noemen, dat is de sukkelaar die achter het scherm moet staan, hè? Dat is de B-acteur. Dus ik was de B-acteur.
Maar met heel veel tekst, hè?
Jawel, ja. Ja. Fijn, dus dat is super. Ja.
Mag ik jou een gelukkig acteur noemen? Iemand die behoorlijk veel kan werken deze dagen?
Ja, ik ben een heel blij man. Ja. Mm-hmm. Ja.
Hoe zou jij je verder zelf nog omschrijven?
Een ex van mij, die... omschreef mij ooit als een pessimistische optimist. En ik denk dat dat inderdaad wel een beetje de vlag is die de lading dekt.
En wat bedoelt ze daar dan mee, pessimistische optimist?
Ja, dat ik het leven in het algemeen echt wel fijn vind en zie zitten. Maar dat ik soms ook een beetje een hele zwarte kijk kan hebben op, op zaken of mensen. Voilà. En dat denk ik dat een hele goede... combinaties voor mijn vak, denk ik.
Ja? Waarom?
Omdat tragicomedie toch eigenlijk wel, denk ik.
Eigen is aan het leven?
Ja, eigen is aan het leven en ook het mooiste is om te spelen, denk ik. Ja. Mm.
Jouw collega's omschrijven je graag als Bourgondier.
Ja.
Dat is niet gelogen, denk ik.
Nee, dat is niet gelogen.
Waar hebben ze het dan over?
Ja, ik eet en ik drink graag. Ik vind alles fijn wat dat fijn is in het leven. Ja.
Je bent ook een goede kok.
Ik doe dat graag. Ja.
Hoe ver gaat dat?
Ik sta graag gewoon een hele dag achter het fornuis. Ik vind dat fijn. Dat is een van de dingen waar ik echt... rustig van wordt. Of een van de zeldzame dingen waar ik rustig van word. Dat vind ik wel tof. Zelf broodjes bakken. Ik had gisteren nog... heb ik een Libanees kipje gemaakt.
Ijdel, mag ik dat ook zeggen over jou?
Heb ik dat zelf gezegd? Ja, dat denk ik
wel. Ik heb dat ergens over jou gelezen, maar kan dat anders bij een acteur?
Nee. Jawel. Ik denk dat er heel veel... heel veel bescheiden mensen ook in dit vak zit. Mm-hmm. Ja, maar ik heb weinig last van onzelfzekerheid.
Ik kondig jou nu de hele tijd aan als acteur, maar voor sommige mensen ben jij misschien meer muzikant dan acteur. Je bent ook een heel groot muziekliefhebber. Ik heb het jou heel erg moeilijk gemaakt door
een
beperkt aantal platen te kiezen voor deze touché. Dat was een lastige keuze.
Dat was niet simpel, inderdaad. Ja.
Dus we horen vandaag de best of de best uit jouw platen.
Ah, wel, of toch in ieder geval. Ik wou eigenlijk geen nummers kiezen die mensen... Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, als eerste nummer moest er voor mij Welcome to the Jungle van Guns N' Roses in zitten. Omdat ik gewoon... Maar ja, iedereen kent dat al. Dus dat hoeft dan niet. Ik heb een beetje plaatjes gekozen die hopelijk minder bekend zijn voor veel mensen. En
wij hebben ook nog een beetje aangevuld.
Ah ja, je hebt ook
dankzij,
nog aangevuld.
Dankzij, onder andere, de gast van vorige week, die jou omschreef als mijn maatje, Lisbeth Gruwe.
Ja.
Niet gelogen?
Nee, ik zie haar wel graag. Ja, dat is een fijne vrouw. Ik vind ook... Ja, ik heb daar heel veel bewondering voor, zowel professioneel als, als mens.
Tom Vermeer, welkom in Touché.
Merci. Radio 1.
Friedel Lesage. Touché.
Dit ben jij, hè, Tom Vermeer. En wij hebben deze plaat gekozen. Het is niet dat je zo ijdel bent dat je met Hammerhead wou beginnen.
Nee,
maar
nee,
ik wou toch de mensen laten horen dat jij een van de bandleden van A Brand was. Dat is ondertussen al lang geleden, hè?
Ja, dat is al even geleden, ja. Ik denk dat we gesplit zijn in 2012 of 2013, dat weet ik niet.
Gesplit?
Ja, maar ja, goed, zo,
was het
heet,
echt zo
heet dat dan, hè.
Ja? Ja. Op die manier.
Ermee opgehouden.
Ermee opgehouden, ja. En in deze clip trouwens danste Lisbeth Gruwe.
Danste Lisbeth, ja, inderdaad.
En dansen jullie ook. Ja. Was dat op haar choreografie?
Nee, ik denk dat dat iets is waar dat Dag Taaldeman mee afgekomen is met, met dat choreografie.
Mensen moeten nog maar eens kijken.
Ja.
Nou. Je zei toen bij het einde van A Brand, dat je stopte omdat je het acteren zo miste. Was dat zo?
Ja, dat is... ik heb heel lang getwijfeld altijd of dat ik eigenlijk een acteur ben die graag muziek speelt, of een muzikant die graag ook speelt. Dat is echt... dat is heel lang een zoektocht geweest. En ik denk dat ik daar nu uit ben. Ik denk dat ik eerder acteur ben dan muzikant. En ik ben ook wel even een periode in mijn leven heel devoot bezig geweest met muziek. Maar ik en zeker nu niet. Ik denk niet dat ik van mezelf nu nog kan zeggen dat ik absoluut geen gitarist ben. Ik ben eigenlijk altijd een plantrekker geweest. Ik heb de 8 jaar Brand vooral gebruikt om de geneugten van de rock and roll beter te leren kennen dan echt op dat instrument. En
is dat dit een bekentenis, toch?
Dat vind ik wel jammer, ja. Eén van de vele.
Maar als je speelt, zoals nu bijvoorbeeld in de voorstelling Lok, is daar vooral ook heel veel muziek. En ik vermoed dat jij daar toch voor iets tussen
hebt. Jawel, ja, dus dat vind ik dan fijn. En in die zin ben ik blij dat ik die twee eigenlijk de laatste jaren of samen krijg. In een vorm. Een vorm op podium waar dat theater en muziek met een gelijkwaardigheid naast elkaar bestaan, zeg maar.
Ja, en waar jouw vrienden muzikanten toch nog in de buurt zijn.
Ja, ik vind het ook fijn ook om een bepaalde muzikale taal te ontwikkelen en dat dan daar dan misschien niet meer actief mee te doen als muzikant, maar er wel mee over te denken. En dat vind ik wel fijn.
Nu dus vooral weer acteur en ook vooral weer filmacteur. Mm-hmm. Dat is de laatste jaren zowat jouw hoofdbezigheid geworden, denk ik. Dat je filmt en nu ook een van de rollen speelt in Kom hier dat ik u kus. Een film met goede recensies, hè? Afgelopen vrijdag in première gegaan op Filmfest Gent. En de reacties zijn toch in elk geval positief.
De recensies heb ik nog niet gelezen, maar ja, reacties die ik krijg van mensen die komen kijken zijn naar de première waren in ieder geval heel erg fijn, ja.
Ben je zelf ook tevreden?
Ja, ik vind het een topfilm. Ja.
Zeg je nu om reclame te maken?
Nee, ik zeg dat echt, maar moest het niet zo zijn, zou ik het ook zeggen.
Kan je zeggen waarom? Wat maakt deze film zo bijzonder?
Ah, wel, toen dat ik met Niels en Sabine, dus het regisseursduo van deze film, ik was sowieso een heel grote fan van hun documentaire, Ne me quitte pas, over twee bijzondere figuren ergens in een klein dorp in de Walen die graag een glaasje drinken. Toen dat ze met dit Kom hier dat ik u kus, toen dat ze daarmee wouden vertrekken, was hun voorstel eigenlijk... het was een interpretatie van het boek. Het is ook geen verfilming, vind ik zelf. Het is eerder een interpretatie ervan. Mm-hmm. Het scenario was ook een draaiboek, waarbij dat er emotionele intensiteit moest zijn voor een bepaalde scène. Dat iets moest vertellen om het verhaal te doen verder gaan. Maar voor de rest hebben we eigenlijk echt heel veel vrijheid gekregen. En dat was wat dat mij aantrok in het eerste gesprek met die twee fantastische mensen. Van ja, oké, we willen het echt wel docu aanpakken. En ja, dat vind ik ook een heel interessante grens. De grens tussen docu en fictie.
En hoe anders was dat dan voor jou als acteur om op die set te staan zonder tekst, zonder dialogen?
Ik vind het sowieso heel fijn. Dat was ook in België. Felix laat ook heel veel ruimte en vrijheid.
Felix van Groeningen met Belgica.
Ja. Dus,
jouw eerste filmrol hebt gekregen.
Ja. Dus dat vond ik ook heel... Ik vind het fijn als je een vijver krijgt van mensen die vertrouwen hebben om te weten van, oké, deze man weet wie dat karakter is en hoe dat dan moet gespeeld worden en doe maar. En dat hadden Niels en Sabine echt heel erg en dat is heel fijn en dan is dat een heel toffe wisselwerking.
Ja.
Ook de manier van filmen was ook heel, heel docu. Hoe dat die gasten van het geluid die film hebben gedaan. Dat is echt bijzonder. Dus ik vind het op vele vlakken echt een heel bijzondere film geworden.
Ja, het gebeurt zelden in film dat acteurs door elkaar praten. Ja. Want je hebt natuurlijk die afgeleide dialogen. Nu gebeurt het wel.
Ja. En dat kan ook omdat er op een heel suggestieve manier gefilmd wordt, zeg maar. Je blijft heel lang, of zo goed als bijna constant... bij het hoofdpersonage, waardoor dat je als kijker enorm betrokken voelt bij, bij dat meisje, bij die vrouw.
Bij Mona.
Ja, bij Mona. Prachtig gespeeld ook door zowel kleine Mona als grote Mona.
Want dat is het verhaal, hè? Mona die opgroeit in een gebroken gezin. Daar speel jij de vader van, Vincent. Wat voor figuur is Vincent voor jou?
Ik hoop dat die man heel ver van mezelf ligt. Hè. Ik vind het nogal een mossel. Vincent is, denk ik, zoals dat er veel mensen zijn. Die zitten in een leven van veel materieel welvaart. Maar eigenlijk zit hij in een leven waar dat hij eigenlijk niet in wilt zitten. Maar hij heeft gekozen voor het gemak. En dan krijg je wel op het einde van je leven die rekening gepresenteerd.
Vond je het moeilijk om een vaderfiguur te spelen?
Omdat ik zelf geen vader ben. Dat viel wel mee. Dat viel eigenlijk wel mee. Ja. Wat ik fijn vind aan filmen of een rol ontdekken in, op een set, is dat dat is ook een proces waarbij dat je uw eerste aanzet doet op de eerste draaidag en daar dan iets vindt dat je meeneemt naar de vierde draaidag. Omdat en zo leg je eigenlijk eerder een puzzel. Dus het was fijn om die man eigenlijk gaandeweg te ontdekken en wie dat was.
En helpt het boek dan nog op een of andere manier? Het boek van Griet Op de Beek?
Ik heb het niet gelezen.
Echt waar?
Nee, ik mocht niet van Niels en Sabine.
400.000 mensen hebben dat wel gedaan.
Ja, maar ik lees ook niet veel, denk ik. Eigenlijk nooit. Ik lees.
En je mocht het niet lezen?
Nee. Ze vroegen, heb je het al gelezen? Ik zeg, nee, ik heb het nog niet gelezen. Dan willen we liever dat je het niet leest. En alhoewel dat ik ook wel benieuwd ben, ik ga dat ook niet doen. Het is een boek dat ik niet ga lezen.
Echt waar?
Nee. Nee, ik ga dat niet doen.
Jullie hebben nu al de prijs van de filmcritici in Nederland gekregen op de uitreiking van de Gouden Kalveren. De echte Gouden Kalveren komen misschien volgend jaar voor deze film, want daarvoor kwam hij nu nog niet in aanmerking. Moet ook wel deugd doen.
Ja, absoluut. Ik vind dat fijn. Ik vind vooral... Ik ben als acteur altijd heel dankbaar voor het vertrouwen dat je krijgt in mensen die daar eigenlijk... Want voor mij zijn dat dit een paar intense maanden. Maar voor iemand die een film maakt en schrijft, gaat dat over ettelijke jaren. Dus ik ben dan eigenlijk vooral heel erg blij voor, in dit geval, Niels en Sabine, dat een mooie start heeft gekend. En ik hoop ook echt dat er heel veel mensen, ondanks de lockdown, toch nog naar hun weg naar de cinema gaan vinden, want het is echt wel de moeite waard.
Een prijs waar je dan misschien zelf nog iets meer verantwoordelijkheid voor hebt, is de prijs voor het beste samenspel dat je hebt gekregen.
Ja.
De theaterprijs voor Lok.
Dat is fijn, ja. Daar was ik heel blij mee.
Ja? Ja, omdat jullie daar ook op een bijzondere manier samenspelen natuurlijk, jij en Koen de Graven.
Ja, het is ook een hele bijzondere klik met Koen. Ik vind dat een heel fijne man en ik vind het super om met hem te spelen. En ook die prijs eigenlijk, beste samenspel is een heel mooie prijs, want daar gaat het eigenlijk over. Als je speelt, dan speel je samen met andere mensen. Dus als je daarvoor erkend wordt, is dat wel echt heel erg fijn. Ja.
Daar gaat het trouwens ook al over een vaderfiguur die de meest lastige weg inslaat.
Moet er dan dringend eens aan beginnen, denk ik.
Ha!
Word je vrolijk van, hè?
Ja, topnummer.
Disco Drunkards, nummer uit 2009. Tom Vermeer, jij weet hoe dit nummer is ontstaan?
Ja, dus Ben Brunet, die geweldige bassist, fantastische mens, die speelde ook bij ons in Lok. Die was een avondje gaan stappen, dat was een beetje uitgelopen tot 's morgens. Ondertussen lag dit nummer klaar eigenlijk. En hij is gewoon de studio binnengewandeld en hij is beginnen. En dat is het dan geworden eigenlijk, textueel. Soms moet het niet verzoeken.
En de videoclip is opgenomen tijdens de Gentse feesten,
ja,
vermoed ik.
Ja, vind ik ook echt een van de tofste clips.
Toen er nog heel veel volk op straat mocht komen.
Zo'n clip van een nummer, dat moet toch ook, dat moet toch iets doen, hè? Je moet daar iets mee. En dat, die clip, dat is...
Was jij daarbij?
Geriekte naar
ergens in de buurt?
Nee, waarschijnlijk ergens op de achtergrond.
Want de Gentse feesten, een zomer zonder Gentse feesten, was het lastig?
Ik moet zeggen dat bij mij de laatste jaren sowieso eigenlijk... Ik ben wat uitgegensefeest, maar... Ik ben eigenlijk echt een brave geworden. Maar ik heb die wel echt goed gefrequenteerd.
Ja. Was jij een braaf jongetje in Kokzijde, waar je bent opgegroeid?
Jawel, ja, denk het wel.
Ja?
Ja, braaf. Ja, echt.
Welke herinnering is het sterkst als jij terugdenkt aan Kokzijde?
De zee die bevroren was in 86, dat vind ik ongelooflijk. Ik heb eigenlijk uit mijn vroege kindertijd bijzonder weinig herinneringen. Mm-hmm. Nou,
maar ik las wel in vele interviews van jou dat je keer op keer Kokzijde omschrijft als een culturele woestijn. Toch in die tijd.
Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was niets te doen. Ik ben ik heb door een aantal factoren echt bijzonder veel geluk gehad dat ik de vlucht vooruit kon nemen naar richting Gent.
En wat waren dan de geluksfactoren?
Ik heb een bijzonder inspirerende man als leraar gehad in de middelbare school, die mij echt gevoed heeft met muziek en fijne artikelen en films. Dus dat heeft mij... dat heeft mij veel... Dat heeft mij echt de soulfood gegeven die ik daar nodig had. Mm. Ik heb echt een superfijne jeugd gehad. En ik heb daar graag gewoond en ik hou van de zee. En ik vind... maar ja, nu is het veranderd. Je hebt daar het casino, je hebt daar een programmatrice die ook echt heel fijne dingen programmeert. En haar volk ook echt probeert andere dingen te laten zien dan de mainstream zaken, zeg maar. Maar ja, toen was dat echt wel... Als je een klein beetje anders waart, niet altijd even simpel.
En hoe vulde jij je dagen dan, samen met jouw broer, Luc?
Luc en ik speelden wel soms zo. Ik speel saxofoon en Luc speelt piano. Dus wij speelden wel vaak samen.
Maar nu pas voor het eerst professioneel samen op een podium.
Ja, want we hebben ook een beetje een andere weg ingeslaan. En we hebben muzikaal hebben lang anders gedacht over zaken. En nu hebben we voor de eerste keer echt samengewerkt. En ik vond dat echt een bijzonder fijne samenwerking. We zien elkaar graag. We hebben elkaar altijd graag gezien. Maar nu was het ook echt muzikaal een enorme klik. Ik vind dat hetgeen wat hij gedaan heeft binnen die voorstelling ook enorm bepalend geweest van hoe dat de soundtrack van die voorstelling is. Dus hij heeft dat supergoed gedaan. Ja.
Waarin lijken jullie op elkaar?
Waarin lijken wij op elkaar? Dat is een moeilijke, want mensen zeggen dat we bijzonder verschillend zijn, maar ik denk dat we alle twee emo-kikkers zijn. Ja.
Emo-kikkers?
Ja, ik denk dat we wel twee gevoelige jongens zijn.
Ja?
Ja. En ook het nodige gevoel voor drama hebben, alle twee.
Aha.
Ja, dat denk ik wel.
Wat hield jou als puber het meeste bezig?
Muziek. En theater. De dingen die mij nu nog altijd...
Hoe je eruit zag, was je daarmee bezig?
Toen minder dan nu, denk ik, ja. Maar ja. Ik was een verschrikkelijke... Ja, het lelijke eentje toch wel. Ja. Maar ik woog rond de 100 kilo, denk ik. Ik was toen een ongelooflijke fan van heavy metal. Dus ik had... van die vreselijke Metallica t-shirt. Ik had ook lang haar, maar ik had een deal met mijn moeder, want ze vond dat dat niet in mijn ogen mocht hangen. Dus moest ik dat dan zo wat afknippen. Dus ik liep daar rond met een frou-frou en zo'n nektapijt. Dus ik stond ook vol puisten. Dus ja, een soort van puisterige dikke chocoprins in heavy metal kledij. Dus ja,
En wanneer heb je beseft dat dat misschien niet de looks waren waarmee je de rest van je leven...
Op het conservatorium waren er twee... Het is mijn eerste jaar conservatorium, waren er twee... Ja, maar je moet je ook voorstellen, als je in Kokseide woont, dat is het einde van de wereld. Hè. Je hebt maar langs ene kant beschaving, tussen aanhalingstekens, en de andere kant is de zee. Dus, en de enige stad waar ik... naartoe ging voor Gent, was Oostende. En Oostende is nu toch ook niet echt wat we zeggen, een metropool. Dus van het moment dat ik in Gent kwam, de Gentenaars, wat de hip kippen van daar, die mij ook in de klas hadden, die hadden echt zoiets van, wat voor een Neandertalers mij te zien binnen. En er waren zo twee meisjes uit mijn klas die zoiets hadden van, hey Tom, zorg maar, dat kan echt niet meer zijn. En die hebben mij gewoon... de middag meegepakt naar de H&M. En dan ben ik door verschillende fases gegaan. Ook zo de jazzperiode met de rode broek met de brede pijpen en zo. Het potske. Ja, maar ja, kom.
Het is toch nog goed gekomen.
Het is nou, maar ja,
dankzij die extreme makeover.
Ik ga terug gewoon naar heavy metal kleren.
How you keep that flame burning, babe? Mm-hmm. Yeah, you gotta keep that flame burning forever, baby. Dream, baby, dream. Yeah, come on, baby, keep that dream burning. Yeah, yeah. Forever and ever. Forever and ever.
Suicide met Dream Baby Dream. Dat is het Amerikaanse duo Martin Reff en Alan Vega. Alan Vega, die trouwens 10 jaar eerder was geboren dan hij iedereen had doen geloven, bleek bij zijn dood, Tom Vermeer, de sloeber, ja. Waarom wou je dit laten horen?
Ik vind... Arne Sieris heeft mij dit leren kennen. Ook een groot muziekliefhebber. En de eerste keer dat ik dat hoorde, Ghost Rider en Dream Baby Dream en zo. En ik ben dan naar YouTube-filmpjes van de man beginnen kijken. Ik vind dat daar een ongelooflijke emotionaliteit in zit. Daar zit gevaar in. Dat is sexy. Dat is melancholisch. Ik vind alles wat in die muziek moet zitten om mij te doen, om mij te triggeren, zit eigenlijk allemaal in één ding. Er zit een simpelheid in die prachtig is, gewoon met zo'n soort van cheap synthesizerke. Hoe dat hij dat zingt, ik vind dat echt ongelooflijk. Het is een van de mensen dat ik bijzonder jammer vind dat ik dat nooit live heb gezien.
Ja. Je bent dit jaar 25 jaar acteur. Dat mag gevierd worden, hè?
Ja.
Ga je dat ook doen?
Ik denk dat ik dat eigenlijk gewoon... ik begin mij hoe langer hoe meer te beseffen van... hoe blij dat ik ben dat ik mag doen wat ik doe. Dus ik ben dat eigenlijk aan het vieren met elke voorstelling en elke première waar ik mag zijn. En elke, zeker in deze COVID-tijden.
Ja. Je gaat eind dit jaar ook een bijzondere herneming doen, mm-hmm, van Regent-Regentes, ja, waar je zelf ook opnieuw in gaat meespelen.
Ja.
Hoe bijzonder was die voorstelling voor jou?
Dat is denk ik een van de meest belangrijke voorstellingen en ontmoetingen uit mijn leven geweest. Met Erik de Volder, die ondertussen ook 10 jaar gestorven is. Dat heeft voor mij een hele wereld geopend. Dat zit, dus ik ben heel benieuwd of dat die herneming, of dat die voorstelling ook nog tijdloos gaat zijn. Want veel zaken zijn soms echt bijzonder wauw. Op het moment zelf, maar zijn dan rap gedateerd. Maar ik geloof niet dat gedateerd zal zijn. Het was... Erik de Volder was een bijzonder inspirerende man. En heel de bende trouwens. Hè, want dat is wie Erik zei ook Ineke Nijssen, Hendrik van Doorn en Johan Knuts. Dat waren zo'n beetje... Ik heb van die mensen heel veel geleerd.
Kan je zeggen waarom dat zo'n bijzondere man was, Erik de Volder?
Omdat hij u begeleidde als jong acteur en zijn spelers in het algemeen op een niet-conventionele manier. Hij gaf geen regieaanwijzingen in de zin van... en hoe ziet je dat? En hoe denkt die man? Hij maakte bijvoorbeeld als regieaanwijzing schetsen. En hij legde dat dan op uw plaats aan de schminktafel, hè, want Theater Roep Ceremonia is heel expressionistisch, zeg maar, in speelstijl, met veel schmink en er was ook geen psychologie, hij hield niet van psychologie binnen een personage, hij wou gewoon één dikke vette wasco-kleur, groen of geel of ding. En dus hij maakte schetsen als een soort van commentaar op wat hij gezien had. Dus het was heel beeldend. Het was, alles vertrok van buiten naar binnenuit. En dat is een heel interessante manier om aan de slag te gaan.
Nochtans, toen hij je vroeg om vast bij het gezelschap te komen, heb je dat geweigerd?
Ja, want dat was net het moment waar dat... dat de brand eigenlijk een beetje begon... en dan moest ik ergens anders naartoe. Zo was dat daar regelmatig wel eens gebeurd in mijn leven.
Moest je muziek gaan spelen.
Dan moet ik af en toe ergens anders naartoe.
onder andere op Werchter.
Ja. Mm-hmm.
Wat
ja.
weet je daar nog van?
Ja, ik vind het echt een van de meeste... ja, dat is... Ik heb nog nooit zoiets kikken meegemaakt als dat.
Nee?
Wow. Dat en ook een van de keren dat we Pukkelpop speelden in de Wat Blieftent, waar dat 10 minuten op voorhand het publiek al... Wow, dat soort van... Ja, dat is echt... Ik ben ook heel blij dat mij dat overkomen is op een min of meer latere leeftijd. Want ik kan mij voorstellen, als je zo'n popgroepje hebt en je bent 20 jaar, dat is echt bijzonder schadelijk voor je mentale gezondheid, denk ik.
Je hebt bijzondere hoofdstukken in jouw carrière. Hè? Een periode als acteur, een periode als muzikant. Nu voornamelijk film, met dank aan Felix van Groeningen. Er is altijd iemand die even bij jou de lont komt aansteken, heb ik de indruk. Is dat met Felix ook zo gegaan?
Absoluut. Ik vind... ik kan... Ik, sowieso is dat een heel goede vriend van mij geworden. Maar ook wat dat hij professioneel... We hebben maar 1 keer samengewerkt, maar wat dat hij professioneel voor mij betekent heeft, is echt enorm. Op een set staan bij Felix is... dat is een speeltuin die ik toch gekregen heb als speler. Met zoveel vertrouwen. En dan voelt hij of ziet hij in welke richting dat je gaat. En dan duwt hij je altijd nog een klein beetje verder. Nog een beetje verder. En ik hou daar enorm van.
Voor hem was de film die hij toen met jou heeft gemaakt ook een heel persoonlijk verhaal. Het verhaal Belgica gaat over het café Charlatan in Gent. Mm-hmm. Wat jij waarschijnlijk goed kent.
Ja, ik heb daar al eens een pintje gedronken. Ja.
Maar waar je, ik weet niet of het tweede keus was, maar niet de eerste keus was om die hoofdrol te spelen. Want
ja, dat is waar.
Het was voorzien voor Matthias Goenaerts. Mm-hmm. Ja. Vond je dat vreemd om dan als oplossing te moeten dienen, omdat Matthias...
Ik heb dat nooit zo ervaren, maar ik ben Matthias natuurlijk enorm dankbaar dat hij nee heeft gezegd.
Hebben jullie elkaar nog gesproken?
Nee.
Hij was net even te druk bezig.
Ik weet niet wat dat was, maar in ieder geval... Ik geloof wel dat sommige dingen op hun plaats vallen op de moment in het leven. Dat ze moeten op hun plaats vallen.
Maar het is natuurlijk een onwaarschijnlijke kans geweest.
Ja, dat is... Ja, het zal wel. Ik heb daar echt zoveel tijd gehad om een bepaalde métier... die ik eigenlijk al ook bij Arne Siers... Dezelfde gulheid heeft die man, hè, als tegenover zijn spelers. Die heeft zoiets van, doe maar. Hè. Dat maakt niet uit. Doe maar iets. Voor veel spelers is dat ook echt beangstigend. Hè. Doe maar iets. Ja, maar wat? En wie ben ik? En wat doe ik hier? En waar sta ik? Ah ja, vind het maar uit. Ik vind dat echt een geweldige verantwoordelijkheid en vrijheid die je krijgt van een regisseur. Je mocht daar pannenkoeken staan bakken bij Arne. Je mocht daar staan blijten. Je mocht echt alles doen wat je wilt. Als het iets doet en als je ervoor gaat, dan pakt hij dat binnen en dan doet hij daar iets mee en hij geeft u dat terug. En dat is een prachtige wisselwerking. Ik hou daarvan met Felix. Ik vind dat geweldig, soort van...
Je hebt met Felix ook meteen de filmsector, de filmwereld, leren kennen internationaal. Want de film ging in première op het Sundance Festival in Amerika, in Utah.
Ja.
Hoe bijzonder was dat voor jou?
Ja, ik weet nog dat Stef Aerts en ik op een bepaald moment werden gewenkt door de vrouw die met Werner Herzog aan een tafeltje zat... omdat ze de film zo fantastisch vond en dat ze ons echt ook fijn vond spelen en ze wou ons introduceren aan die man. Ja, en dat, dan zijn ze wel zo'n beetje starstruck en dan, dan zie ik de Stef daar nog altijd staan, zo volledig in absolute adoratie. I'm a great fan of your work. En dan zie je die gast daar zeggen... Whatever. Die heeft al zoveel gezien in zijn leven dat hij zoiets had van... Ja, het zal wel zijn.
Wat heb jij gezegd?
Ik denk eigenlijk hetzelfde. Wij stonden daar echt als... Wij waren in één keer alle twee terug, 15 jaar. dat was wel bijzonder. Heel dat Sundance gebeuren, ja.
To the ocean, So lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always leave me tongue-tied. And all this time's for us. I love you just because you lead me down by the ocean. You know this time's for real. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the talisman that haunts. And so you look at me in need. The space that means as much to me. Down to the ocean. Our world is fine by the ocean. You know what way life, it's so hard to live up to. So why are you still dressed in your morning suit? I assume you lead me down to the
Richard Hawley met The Ocean. Tom Vermeer, hier verraad je natuurlijk alweer die liefde voor de zee.
Ja.
De oceaan. Hm. Of zit er nog iets meer achter?
Dat is toch een schone plas water. mijn vader en mijn moeder zijn eigenlijk aangespoeld, lekker of dat ze aan de kust zijn. Hè. Dus die zijn niet oorspronkelijk, zijn geen oorspronkelijke kustbewoners. En op een bepaald moment kwam er familie van mijn moeder over, een of andere onkel, een boer. En die stond daar naar de zee te kijken. En ik was toen nog klein manneke. En die gast die zei op een bepaald moment: ja, amai, dat is nog iets anders dan de plassen van Diest. En ik zei zo tegen hem van: ja, en aan de overkant ligt Engeland. En die heeft mij daar nu toch een roefeling gegeven. Omdat hij dacht dat ik met hem aan het lachen was.
Oh.
Ja, erg. Ja. Dus ja, dat is een mishandelde verhaal.
Maar die liefde gaat ver, hè? Dat is niet alleen het strand van Kokzijde.
Nee, ja, ik hou daar echt. Hè.
Je duikt ook in de zee,
mm-hmm.
Als het ja. Even kan.
Ja, duiken. Ik heb een verdienstelijke poging tot kitesurfen, zeilen. Ik vind eigenlijk alles zwemmen. Ik vind alles in en op de en onder de zee.
En het duiken, waarom vind je dat zo fascinerend?
Ik vind de gelijkenis met theater ongelooflijk treffend.
Ja?
Ah ja, dus met een groep mensen zit je ergens op een plaats dat je eerst je krijgt een inleiding over de dive site. Dat is hetzelfde gelijk wat je even in het programmaboekje zou kijken naar wat je al dan niet gaat zien. Dan in stilte beleeft je eigenlijk allemaal samen hetzelfde. En als je boven komt of als je buiten komt uit de zaal, dan bespreekt je met elkaar wat dat je net hebt gezien.
Ja, ja, ja.
Ik vind dat ook een heel meditatieve ervaring eigenlijk. Je bent ook, ja, je moet ook, omdat je in neutral buoyancy heet. Hè, dus je moet dat je een beetje op dezelfde diepte ongeveer. Dus je bent heel bewust bezig met je ademhaling. Toen ik dat heel intens deed, kon ik ook mijn hartslag ook echt heel laag krijgen. Hè. Ja, ik vond dat wel jammer genoeg. Dus ik heb voor de eerste keer mijn kop onder water gestoken in 2003, denk ik. We zijn nu een kleine 20 jaar verder. En het is echt... de laatste keer dat ik gaan duiken ben, dacht ik van, ik moet dit maar niet meer doen. Maar het is,
waarom?
Omdat het is allemaal naar de knop. Echt waar. Het is allemaal naar de knop. Het is kapot.
Wat heb je dan gezien?
Maar, vooral niet gezien, hè. Vroeger. Ja, vroeger. Ik ben ook een beetje op een leeftijd gekomen waar ik moet oppassen dat je niet zegt van, vroeger was alles beter. Dus, maar dat is wel een feit. Er zijn tonijn bijvoorbeeld, er zijn, je ziet dat niet meer. En dat zag je echt regelmatig.
En over welke plekken, duikplekken heb je
dan heb je het over... ik heb veel gedoken in Egypte, heel veel in Zuidoost-Azië. De Noordzee een paar keer, maar ik vond dat eigenlijk niet echt zo fijn. Ik kijk graag naar de visjes. Dan zie je ook bleaching van het koraal. Echt gewoon een grote... Dus we hebben het kapot gemaakt, ja. Mm. En het is, denk ik, onomkeerbaar.
De walvishaai, waar heb je die gezien?
Ah, die was in Thailand, ja. Maar ik heb er 4 gezien in mijn leven. En de eerste dat ik gezien heb, dat was mijn 222ste duik. Ik ga dat nooit vergeten. Normaal zijn die vrij schuw en vertrekken die vrij snel. Is het gewoon een flits dat je daarvan ziet. Maar die was heel speels en... We hebben de kans gehad om erboven en eronder en ernaast en erachter. Ja, dus.
Want die is ongevaarlijk voor de mens, voor de duiker?
Ja, het is een planktoneter. Maar dat is wel gigantisch. Dat is een vis van 14 meter.
Walvis.
Dus, het is echt... dat is ongelooflijk. En zo zijn er wel een paar andere ontmoetingen die ik heb gehad onder water, die echt van een intensiteit zijn.
Zoals?
Ik heb ook... dat klinkt heel cheesy, maar het is echt ongelooflijk schoon. Een onderwaterdans gedaan met een octopus die mij eerst wou aanvallen. Dat zijn mooie dingen.
Dus dat kan toch. Er is de film op Netflix, die Octopus Teacher. Ik weet niet of je die al hebt kunnen zien over een documentairemaker die vertelt hoe hij een band kweekt met een octopus.
Maar ik geloof dat wel, ja. Er is ook een visser in Egypte bijvoorbeeld die ooit een dolfijn heeft gered. En die dus nu... Die dolfijn komt altijd terug. Die man heeft daar ook gewoon zijn brood mee kunnen verdienen met haar toeristen naartoe te halen. Ja, dat is... Dat
maar
kan,
duiken
als je met een hond een band kunt hebben, kunnen dat mee.
Met
en
vissen
ook. Ja.
Maar duiken doe je nu niet meer?
Niet veel niet meer, nee. Ik heb genoeg gedoken, denk ik. Ja.
Nu is het zeilen.
Ja, dat vind ik wel fijn.
Ja?
Fijn, geweldig.
Waarom? Dat is een gevecht met de wind.
Ja.
En met de golven.
Soms is dat een gevecht en soms is dat is heel wisselend. Hè. Je moet improviseren en... Ja, dat is wel echt iets waar ik heel benieuwd naar ben. Om ook, ik hou ook van traag reizen. Ik denk dat dat dan eigenlijk wel echt de ultieme tocht is in het traag reizen.
Ja?
Om me met de wind te verplaatsen van daar naar daar. Ja, ik wil daar toch wel echt een periode in mijn leven echt tijd voor vrijmaken.
Je hebt wel gereisd, niet met een zeilschip, maar met een containerschip.
Ja, dan heb ik de Atlantiek overgestoken met mijn containerboot, ja.
Ja, daar zat je niet achter het stuur, denk ik.
Nee, gelukkig niet.
Maar hoe was dat?
Eigenlijk alles wat je daarbij kunt voorstellen. Immens, heel saai en bijzonder confronterend. Maar dat vind ik wel fijn.
En waarom confronterend?
Ja, maar... Je zit 14. Mijn sociaal contact was beperkt tot 20 minuten per dag. Ja, dat zijn zo de momenten dat je aan het eten bent. En voor de rest zit je gewoon alleen op een heel groot stuk metaal, ergens midden in de oceaan. Dan vraag je je af, wat doe ik hier?
Ja, wat deed je daar? Moest je iets doen trouwens?
Nee, maar ik vind dat wel... Ik zoek dat precies, ik zoek dat wel graag op.
Ja?
Een soort van, ja, ik vind dat geweldig.
Die confrontatie met jezelf ook, is het ook?
Dat ook, ja. Dat is fijn. Ik vind dat echt nodig. Ik denk dat iedereen daarbij gebaat is om af en toe gewoon een keer een periode in het leven in te lassen. Of dat dan nu op een... Hoe dat je dat invult, dat maakt niet uit. Maar wel zo gewoon tijd nemen om stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in je leven. Het gaat allemaal zo snel.
Mm-hmm. Ja. Jouw liefde voor reizen vertaalt zich ook in jouw liefde voor de foto's van Bieke de Porter, denk ik. Hè?
Ja.
De magnum-fotograaf die ook reist en op die manier haar verslag doet. Is het dat wat jou zo raakt in haar werk?
Ja, want ik had ook met haar echt... ik heb met haar een paar bijzonder fijne gesprekken gehad. En één daarvan was het dat ik mij moeilijk weet te verhouden tegenover beeldende kunst. Ik heb daar meestal niet echt zo'n klik mee als met muziek of met een mooi stuk theater of iets dat ik lees. Met beeldende kunst, ik sta daar meestal wat op te kijken. En ik zeg van, ah, ik vind dat tof en dat vind ik niet tof. En dat, als ik in een museum ben, dat gaat ook bijzonder snel. Hè? Dat is echt zo, ja gezien, oké, buiten. En ik vind dat dan ook fijn. Maar daar raakte mij ongelooflijk. Ik ben naar Düsseldorf gaan kijken, naar een overzichtstentoonstelling. En ja, ik vind het narratief in haar werk ook heel mooi. Mm-hmm. En de ruwheid en het impulsieve. Ik denk dat zij ook graag het onverwachte toelaat. Dat vind ik allemaal dingen die mij enorm aanspreken.
Tom, ik heb nog muziek die ook te horen is in de Oostenrijkse film Import-Export van Ulrich Seidel. Over twee mensen, een verpleegster en een veiligheidsagent die elk op zoek zijn naar een beter leven. Kan je ze ongelijk geven?
God, dat is wel echt de heftigste film dat ik in mijn leven heb gezien. Ja, ik vond dat echt ongelooflijk.
En kan je zeggen waarom?
Ja, dan moet je hem echt eens kijken. Hè. Het is echt een keiharde film. Ik ben daar echt weken niet goed van geweest. Ja.
Import, export. Ja.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас вся покой и сон, когда влюблен.
Zet deze dus maar op je lijstje. Import-export van Ulrich Seidel met deze muziek van Piotr Leschenko, Certe. Goeie.